Dit na de 100.
Ik heb zo'n beetje de functie van een kamerplant voor die kinderen. Ik ben er. En ik zorg voor hen en ik geef eten en ik zet de leeuw op als dat mag. En ik speel met. Maar ik ben niet degene die grote avonturen, parcours uitbouwt in de living. Ik heb daar eigenlijk gewoon totaal niet de verbeelding voor. En de kinderen verwachten dat ook gelukkig niet. Hè?
Deze podcast, Fit na de 100, wil je helpen gezond en vitaal ouder te worden. Als je pensioen nadert, of je zit er al middenin, dan is het grootste stuk van je leven voorbij. Maar niet getreurd. Het motto is, het beste moet nog komen. De kunst is om mentaal en fysiek scherp te blijven. Als je de meeste specialisten mag geloven, dan kan je er gelukkig ook zelf iets aan doen. Of je nu 50 of 70 bent. Maar hoe word je vitaal ouder? De vragen waar ik zelf mee zit wil ik hier delen en ook de antwoorden als die er zijn.
Fit naar de 100 is een podcast van Christine Beuzelink over gezond ouder worden. Ze gaat op zoek naar informatie en durft alles een zijspoor in te slaan.
Niet alle opa's schrijven een boek over hun vervelling van papa tot opa. Maar jij hebt dat wel gedaan, Markoenen.
Mm-hmm.
En het boek heet Bompa voor beginners. Je was duidelijk heel erg blij met je eerste kleindochtertje Juno. Waarom is een kleinkind krijgen zo'n belangrijke gebeurtenis in de mensenleven?
Ja, voor mij is dat vooral het doorzetten van het DNA's. Je eigen overleving en ook je overlevering natuurlijk, want je geeft dingen door. Maar ik ben statutair niet gelovig en ik geloof in iets dat er na de dood zou zijn. Dus voor mij is dit eigenlijk een soort van manier om mijn een deel van mijn zijn via de kleinkinderen. Via de vier kinderen is het al goed gelukt en nu via de kleinkinderen ook door verder. Dus dat heeft op dat gebied ook wel een symbolische waarde op dat niveau. Maar je weet zelf, iedereen die kinderen heeft, ja, wat dat doet met de mensen. Je krijgt een gigantische stoot van oxytocine en zo. Dat liefdeshormoon dat ook zorgt voor de overleving van de soort, krijg je bij uitbreiding ook bij kleinkinderen. Want je gelooft bijna niet hoe intens die ervaring is. En dus denk je dat voor een heel deel ook een soort van genetisch ding is. Maar ik ben ook wel heel blij dat het lukt en dat de generaties verder gaan. Dus ik kan daar moeilijk iets negatiefs over zeggen. Ik wil dat ook niet overdrijven. Dat heeft niet mijn leven fundamenteel veranderd. Alhoewel, het heeft wel natuurlijk al een beetje verandering gegeven, ook in mijn tijdsinvulling. Maar dat is, ja, je wint de lotto zonder eraan mee te doen. En dat is het gevoel dat je hebt. En je schrikt eigenlijk een beetje van de heftigheid van de emotie. Dat is gewoon. Maar mensen die geen kinderen hebben, dat kunnen ook niet overbabbelen met kinderen. Over, dat is kinderen krijgen. Bij uitbreiden is dat mensen die geen kleinkinderen hebben, die zeggen van, zeg maar, ga. En dan denk je, ja, wacht tot dat je zelf hebt. En dan meestal werkt dat wel.
Ja, ja. En was je zo iemand die niet snel genoeg kleinkinderen kon krijgen? Was dat zo bij jou?
Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Want ik zit nog zelf in de kinderen, bij wijze van spreken. Mijn jongste is 19. Dat was zeker niet de driver. En ook, ik heb ook nooit mijn dochter en ook mijn zoon niet gezegd van, zeg, nu wordt het wel tijd. Ze moeten geen kinderen kopen voor mij, ze moeten kinderen voor zichzelf kopen. Maar en dat het gebeurt is wel heel leuk. Maar ik heb er nu twee, we zullen wel zien waar we geraken. Ik weet niet of dat Casper, mijn oudste zoon, of dat die kinderen gaan kopen, ik denk het eigenlijk wel. Maar, en zeker met die twee kleintjes noem ik ze altijd nog. Jules 22, of wordt 22 en Billy wordt 20. Ja, als die nog 10 jaar wachten, ben ik ook 78. Dan ga ik waarschijnlijk ook wel daar heel anders naar kijken. Ook al, ja.
Wat maakte dat bij je los dan, die geboorte? Waarom was dat zo heftig?
Omdat je... Enfin, de geboorte zelf had ik veel meer zorgen over mijn dochter dan over dat kind. Omdat dat kind... je kent die nog niet. Alleen in je gedachten bestaat. Dus, en ik weet, ik heb samen met een aantal vrouwen toch wel een aantal kinderen gekocht. Ik weet hoe heftig het is, de pijn en ook de emotie en soms de problemen bij de geboorte. Ik heb een doodgeboren zoontje gehad, met Isabel ook, van 20 weken. Dus ik weet dat daar ook al risico's bij aan zitten. En dus dat was eigenlijk meer dat. En dan ook, madame Juno wou er eigenlijk niet uitkomen. Je had niet echt veel zin om geboren te worden. Dus je zit daar toch wel in een soort van stresssituatie. En dan, maar alles is absoluut goed verlopen. Zij had natuurlijk een heel moeilijke, niet natuurlijk, maar wel een moeilijke bevalling zonder verdoving. Want dat is ook een beetje een familietraditie, denk ik. Zo de moeder van mijn twee oudste kinderen, is bij de geboorte van Charlotte heeft ook geen epidurale verdoving gekregen. En zo, ik weet niet of dat bij u was, verdoofd of niet, maar niet verdoofd is toch wel heftig. Klopt. En ja, dat is echt, dat wilde niet weten, dat scheurt u bij wijze van spreken uit elkaar, zo'n bevallingen. En, dus dan, ook bij Charlotte was dat dan blijkbaar niet gelukt, maar die heeft zich daar heel snel een gedachte over gemaakt en dat was dat eigenlijk heel snel vergeten. Dus ja, dat speelde eigenlijk meer de bezorgdheid voor je kinderen dan dat je zit te wachten op een kleinkind. Ja, graag, totdat je het dan ziet, dan is het heel graag. Hè, maar, dus nu niet dat ik daar zo... Dat het een vervulling was van een levenslange wens.
Nee. Je hebt intussen twee kleinkinderen.
Ja.
Is het tweede dan anders?
Ja, dat is ook zo. En tegelijk zitten ze zelf in een andere fase. Er zit toch altijd drie jaar tussen in dit geval. Ja, drie jaar tussen. Dus dat is al een verschil. En net zoals mijn vier kinderen eigenlijk ook vier verschillende vaders hebben gehad. Hè. De oudste en de jongste, dat was een andere mens. Hè. De man van 48 die nog een dochter kreeg, in vergelijking met een man van 31 die zijn eerste kind kreeg en daar ook niet goed van was. En dat doe ik met mijn kleinkinderen. Dus zo. Plus de karakters van die kinderen liggen redelijk uit elkaar. Zo. Het zijn wat twee zeer... zeer, zeer duidelijke karakters, waardoor dat je beleving ook je begint te vergelijken. Hè. Net zoals je kind vergelijkt met kleinkind en jezelf vergelijkt met dat kleinkind, begin je eerste kleinkind te vergelijken met je tweede kleinkind. Enfin, zo zit ik dan toch altijd in elkaar. En dus dat geeft een ander gevoel, maar het leuke van die twee is dat ze ook goed overeenkomen. Niet dat ze echt al veel spelen, maar Juno is heel bezorgd voor haar broer. Ja. En dat is eigenlijk heel tof om te zien. Zo. En die kleine, die jong, August, dat is een beetje een zorgeloze, in vergelijking met zijn zus totaal zorgeloos, want zijn zus was een beetje een zorgelijke, of is een beetje een zorgelijke. En dat, die combinatie is wel heel mooi. Zo. Hij brengt er echt altijd wel de vrolijkheid in. En dus ja, dat is inderdaad wel een verschil. Ja.
Waarom was je zelf niet goed van je eerste kind?
Ik vond het heel heftig. Ik vond de geboorte van Charlotte, ten eerste is dat dan, ik moet niet overdrijven, maar het was een licht traumatische geboorte, die heel lang geduurd heeft en heel veel pijn. En dan, je bent dan 31 of 30, weet ik wel, 31 denk ik zo. En je hebt eigenlijk heel je leven alleen maar voor jezelf moeten zorgen. En ineens, en ik weet dat nog heel goed, toen dat Charlotte een week oud was, toen dacht ik van, godverdomme, die gaan nooit meer weg. Echt waar, hè? Ik had me dat nooit gerealiseerd wat dat was. En dat, ik heb daar echt wel werk aan gehad om mijn rol op te nemen. En zo, ja, je verliest een zekere vrijheid en zelfstandigheid. En je krijgt natuurlijk heel veel terug. Maar het was toch aanpassen voor mij. En, dus ja, dat heeft toch wel een... Dat is in niets te vergelijken met je kleinkind. Want de kleinkind is alleen maar... Ik noem het in het boek, denk ik, feestverlichting. Als ze komen, is het feest. En als ze weggaan, is het verlichting. Een kind, dat blijft altijd ook als het weer voor een 13.000ste keer ziek is en in haar lacrys kan. Hè.
Ja.
Dus dat is wel... Maar ja, bij mij was dat echt dat eerste kind. Dat was echt een schok. En dan ben ik er natuurlijk redelijk aan gewoond geworden. Maar pas op, tussen Casper en Charlotte zat ook 8 of 9 jaar. Dus ik heb eigenlijk twee enige kinderen gehad, zal ik maar zeggen. In mijn eerste huwelijk. En dan nu twee kinderen op 2 jaar. Dus eigenlijk die dan... Wat ook een heel andere manier van beleven is. Die twee, als ze even oud zijn ongeveer, spelen ze ook veel meer met elkaar. Je hebt daar minder omkijken naar. Ja. Dus ja, maar bij mij was dat wel inderdaad een heftige gebeurtenis.
Ja, ja. Je moet dan ook als grootouder een naam kiezen, hè, dat je kleinkindje dan aanspreken. Was dat moeilijk?
Ik heb niet echt gekozen eigenlijk, want ze heeft dat zelf heel snel opgelost door mij Appa te noemen in plaats van Opa. Ik schrijf er ook wel even over in het boek, want je hebt inderdaad wel gelijk. de titel van het boek, Bompa, dat is wel heel oud, hè? Maar dat is omdat de alliteratie mooi was, hè? Bompa voor beginners. Want ik ben natuurlijk geen Bompa, maar ik ben wel een keihard een appa, want dat is iets dat, dat niemand kent en dat is iets anders dan een opa. Maar echt verschrikkelijk veel belang heb ik daar nooit echt aan gehecht. Maar het is wel grappig om zo, ja, je krijgt een soort van rol bij en die rol krijgt ook een naam. En dan, de oma heet dan het, wij zijn dan met meer dan één oma. Je hebt de nonna, dat is de mama van de moeder. En Isabel is dan Bel. En ik ben dan appa. En de ouders van mijn schoonzoon zijn omi en opie. En iedereen heeft een beetje zijn eigen... Ze zijn nooit gewoon opa en oma. Dat is blijkbaar niet meer.
Nee, dat is niet meer hip, hè. Dat is,
maar dat is ook met name zo. Je hebt ook geen marken niet meer. Hè. Je hebt alleen maar Juno's en Augusten en van die hippe trendy namen. Hè.
Ja, dat is ook zoiets, hè, de naam van het kind. Ik las in je boek dat je daar toch zo lichtjes mee gemoeid hebt.
Nee, niet echt. Ik vond het vooral grappig dat mijn dochter en mijn schoonzoon mij eigenlijk heel een tijd blaasjes hebben wijsgemaakt over die naam. Want ze hebben echt wel tips gegeven of hints gegeven, die ik natuurlijk niet door had. Ik heb daar eigenlijk ook nooit... Ik heb daar nooit bij stilgestaan, omdat ik, mijn moeder, die heeft heel veel... last gehad van haar schoonmoeder, omdat hij zich eigenlijk ook echt bemoeide met de benamen van haar kinderen. Mijn oudste broer heet Alain en mijn moeder was een Limburgse vrouw die totaal geen Frans slag had, maar de ouders van mijn vader waren wel van Brussel en Alain, ja, dat klinkt dan natuurlijk wel belangrijker dat heb ik toch heel dikwijls gehoord, dat ze dat heel lastig vond, dat ze hem eigenlijk zo moest noemen voor de lieve vrede. En dat wou ik absoluut vermijden. Zo. Nee, ik had totaal geen behoefte aan de kleine Marcel. Of kleine Marcella. Marcel zou nog schoon zijn. Maar, nee, dat is meer een spel dan wat anders.
Ja, wel, je was blij met de namen.
Ja.
Elke week ga je één dag zorgen voor Juno en Knimaan August samen dan.
Ja, dus nu Juno zit in school. Hè, en dan ga ik... tegen 3:30 is dat, 3:20 ga ik haar halen aan school en dan gaan wij op ons doodse gemak naar de crèche en dan is dat ongeveer 4:15 en dan neem ik August mee en dan gaan we met die twee kleintjes naar huis en dan gaan we eerst nog iets eten uithalen als mijn dochter niet gekookt heeft en dan zorg ik daarvoor tot 6:00 als een van de twee thuis. Dus dat is geen volledige dagtaak. Dat zou ik ook moeilijk vinden, zeker met twee, want dat is toch nog wel, twee is toch nog wel ander dan één. Langs de ene kant is het makkelijker, omdat het ene kind niet meer alle aandacht krijgt. Langs de andere kant zie je ook wel dat in tweede, August is nu bijna, is een jaar geweest, in februari, begin februari. Ja, die begint bijna te lopen en dan is het gedaan met lachen. Hè. Dan zijn ze daar een half jaar mee bezig voor die indoogtuigen, dat ze een trap niet opstesselen. Ja, en Juno, dat is ook, dat is een zeer actieve mevrouw. Dus je bent echt wel even bezig. Als je s'avonds thuis komt, ben ik wel moe. Ja. Maar ja, ik heb er ook zelf voor gekozen, omdat ik eigenlijk ook wist... Dat anders niet zou lukken. Mijn oudste kinderen wonen in Antwerpen, wij wonen in Keerbergen. Als die naar hier moeten komen, dat is 1 keer om de zoveel weken, een zondagmiddag. En ik wou eigenlijk veel sneller daar een soort van band mee opbouwen, omdat ik ook weet dat het leven niet eindeloos is en dat je moet profiteren van het moment. En heb ik me eigenlijk op slinkse wijze daarin ingevogeld. Zo ik zeg, maar ik wil een dag per week. Wat dat zij heel interessant vonden, dan kunnen zij wel langer werken. En dus dat gaat eigenlijk perfect tot nu toe. En ja, natuurlijk, we zijn ook wel eens een keer naar vakantie of naar Italië. En dan is dat niet. Maar dat is een traditie. En iedereen is dat nu een beetje gewoon. En ik ben niet de grote entertainer van die kleinkinderen. Nee, mijn dochter vergeleek het recent nog, en dat vond ik wel... in eerste instantie een beetje confronterend, maar langs de andere kant heeft ze heel groot geluid. Ik heb zo gelijk, ik heb zo'n beetje de functie van een kamerplant voor die kinderen. Ik ben er en ik zorg voor hen en ik geef eten en ik zet tv op als dat mag en ik speel met. Maar ik ben niet degene die grote avonturen, parcours uitbouwt in de living. Ik heb daar eigenlijk gewoon totaal niet de verbeelding voor. En die kinderen verwachten dat ook gelukkig niet. Hè?
Ja.
En zo, maar je hebt opa's en oma's die tentenkampen bouwen met hun kleinkinderen. Hè? Dat heb ik met mijn kinderen nooit gedaan. Ik zie dat ook met mijn kleinkinderen. En dus zei Charlotte, ja, eigenlijk zei jij de functie van een plant. Je bent beschermend en je bent er. Maar je gaat nooit... Ik ga ook nooit duwen op dingen. Zo. Dat is ook... Dat staat ook een beetje in het boek. Dat is dikwijls een discussie bij grootouders en ouders over opvoeding en principes en normen en waarden. Ik heb dat totaal niet. Ik moet me daar zelfs niet bij neerleggen, want ik vind het niet neerleggen dat ik doe. Ik moei me daar niet mee. Als mijn dochter zegt van Juno mag het eerst anderhalf jaar geen tv kijken, dan zou ik de noodlaar kunnen uithangen en zeggen van bij mij mag ze wel. Nee, dan doe ik dat niet. Maar ik ga ook niet zeggen van ik vind dat niet goed, maar in onze tijd de sterkste dat je kunt zeggen tegen iemand. Hè? Nu is dat helemaal anders. In mijn tijd zal ik dan maar zeggen, mijn moeder heeft nooit borstvoeding gegeven, omdat toen, ik denk, hoe heette hem, dokter Spock of iemand anders zei dat niet mocht, of
dat
niet goed was.
Dat was niet goed, nee.
Mijn kinderen moesten snel zelfstandig zijn en alleen slapen. Nu slapen die kinderen al, allee, ook die van mij trouwens, die jongsten hebben heel lang in het ouderlijke bed geslapen. Dat zou 30, 40 jaar geleden gewoon not done zijn. Het verschil is ook wel, denk ik, mijn dochter en mijn schoonzoon zijn zeer hard bezig met de kinderen, die lezen daar veel over. Dat is anders dan in onze tijd, zal ik dan maar weer al zeggen. Wij gingen veel meer met de flow, dat was puur, zeker bij Isabel, zeer intuïtief, wat dat ook goed is, hè. Maar mijn dochter kan eigenlijk perfect uitleggen wat dat mijn kleinkind allemaal doet en waarom dat ze dat doet, dat hebben wij eigenlijk nooit gehad, dat soort van analyse. En dat is een verschil, en ik babbel daar heel graag over zeker met Charlotte, maar ik kan nooit zeggen van, joh, maar in onze tijd hebben ze...
Eigenlijk volg je gewoon de opvoedingsnormen van je kinderen.
Ja, en ik voel ook intuïtief aan dat eigenlijk veel beter is, dat die kinderen in eerste instantie heel dicht bij hun ouders zijn en veel warmte krijgen. En waarom zouden die meteen, als ze 3 weken oud zijn, in een kamer liggen om door te slapen? Daar krijg ik ook wel een beetje rillingen van mensen die vinden dat moet, zodat de... Er zijn heel veel kinderen, denk ik, lichtjes getraumatiseerd misschien wel, maar toch door het feit dat ze in hun jeugd emotioneel niet toekwamen bij hun ouders. En niet dat die dan mishandeld werden, of weet ik wat, die werden met zorg omringd. Maar op het moment dat het over emoties gaat, dan krijgt iedereen heel veel schrik, blijkbaar. Ook omdat wij in onze tijd niet over onze emoties konden babbelen tegen onze ouders. Hè. En nu gebeurt dat, denk ik, wel veel meer. En misschien is die slinger een klein beetje te veel naar de ene kant doorgeslagen, maar toch vindt veel beter dat die kinderen dat mogen uiten en dat kunnen uiten dan dat wij dat eigenlijk niet hebben gedaan en ook groot zijn geworden. Hè. Ik heb daar nu eigenlijk niet te veel trauma van overgehouden, maar toch, uw hechting, hè, met uw ouders, als ik dat vergelijk met mijn ouders en met mijn eigen kinderen en met de kleinkinderen, dat zijn echt 3 verschillende werelden. Hè. En dat gaat over 68 jaar in totaal verschil. Hè. Dat is wel heel opvallend en interessant, zo, hè, dat zo kan... Zo kan schuiven. Zo.
Ja. Ik denk dat het ook verwarrend is voor de kinderen als er zo op verschillende fronten verschillende
ook
normen helden.
Vermoed. Ah ja, ik denk dat ook. Dus ik doe dat niet. Ik ga mij daar niet... Ik ga zitten aan een uitslag uithangen en mijn kinderen tegenspreken. Ik zou misschien wel sneller... Want ik weet dat Juno in een tijd mocht... Maar Charlotte was daar heel streng in. En dan Henri natuurlijk ook, dat is haar man. Televisie, dat vonden ze... En dat ze hebben eigenlijk geleid. En iPad, en je moet daarmee oppassen in het begin. Zo. Maar ik liet dan eigenlijk ook wel filmpjes zien op mijn gsm van Juno zelf, die dan dat gefilmd had. En dat was dan eigenlijk een soort van middenweg. Zo. Allee, dat was zo niet dat je naar al die domme dingen kijkt van Studio 100. Allee, er zijn ook wel goede dingen naar Studio 100 natuurlijk. Dus ik stretchte wel de grens, zal ik maar zeggen. Pushing the envelope een beetje. Maar ik was niet iemand die zei van, appa is thuis, die mogen de televisie kijken, dat doe ik niet. Allee, dat zou ik wel heel dom vinden.
Ja. Maar je zit er soms sneller in dan je denkt, Omdat, ja, waar is de grens tussen bezorgdheid en bemoeienis? Want je kunt bezorgd zijn, maar het kan overkomen als een bemoeienis.
Ja, absoluut. Maar ik heb verschrikkelijk veel vertrouwen in de manier waarop mijn kinderen hun kinderen opvoeden. Ik zeg het, die zijn daar veel intenser mee bezig en veel overwogener en veel analytischer mee bezig dan dat wij dat ooit gedaan hebben. Dus ik denk niet dat die in 7 vallen tegelijk gaan lopen. Dat geloof ik nooit. Mijn bezorgdheid is veel meer van August nu begint zo de aarzelend te stappen. Oh, ik zie dat al niet graag. Ik zou je nog wel 2 jaar willen ronddragen. Dat heb ik dan wel, zo de onnozele schrik van dat hij een keer valt. En dan zegt Charlotte, ja, dan valt hem. Allee, ja. En wij zeggen dat natuurlijk ook over onze eigen kinderen. Ik heb wel het gevoel dat die bezorgdheid wel heviger wordt met ouder te worden. Ik heb zo meer... Oei, daar mag toch niks mee worden. Hè? Maar daar zegt mijn dochter, je moet die kinderen uit hun comfortzone halen, want anders leren ze niks. En dat is ook waar.
Ja.
Als kinderen alleen maar thuis zijn en nergens worden geconfronteerd met tegengas, ja, dan krijg je ook iets raar. Hè?
Ja,
dus
ik
denk dat zij daar veel, veel verstandiger mee bezig zijn dan de oude.
Maar het kan over kleine dingen gaan. Hè. Het kind loopt buiten, moet dan niet een sjaaltje aan en zo van die dingen. En dan zit je snel op die grens, misschien.
Ja, maar dan doe ik het in de sjaal. En dat doe ik dan wel, ik kan u niet. En als Juno dan zegt van, nee, wat is die nodig? Dan moet ze het niet doen. Hè. Nee, dat dus alleen in die zin moet dat denk ik veel doen, wat uw hart u ingeeft en moeten niet heel dikwijls denken dat het toegeven is. Je mag ook wel lief zijn, hè? Allee, je mag de kinderen. En ik vind dat, merk dat ook wel, je moet die in het begin zeker heel veel vast hebben.
Je hebt je ook heel goed voorbereid op het grootouderschap. Waarom eigenlijk? Ik heb heel veel boeken gelezen erover.
Ik heb het eigenlijk... Maar ik mag niet liegen, ik ben er vooral over gaan lezen toen ik dat boek aan het schrijven was. Ik was nu, moet nu eerlijk zeggen, dat de literatuur ook over grootouders laat ook soms wel een beetje te wensen over. Zo, je krijgt toch dikwijls een heel traditioneel gevoel van hoe een oma is en hoe een opa zich gedraagt of moet gedragen. Dus dat heb ik eigenlijk niet echt gedaan. Ik ben zeker niet in de hogeschool van de grootouders ingestapt voor het kind geboren was. Maar ik heb me daarna wel ingelezen en dat ik ook, gemerkt ook, en dat is ook een beetje een deel van waar ik over schreef in een ander boek van mij, Alle mannen zijn onnozelaars. Het verschil tussen de rol van de man en de vader en de opa en de moeder, de grootmoeder... Ja, dat is fundamenteel anders. Grootmoeders zijn ook in de geschiedenis superbelangrijk geweest voor het overleven van de soort. De mannen die gingen gewoon jagen en op café. En de vrouwen bleven thuis. En zeker de oma dan, de moeder van de moeder. En er zijn zelfs theorieën van de grootmoedertheorie. Die zegt dat de menopauze een handigheidje van de natuur, dat vrouwen na hun 50 meestal zeker in pre-menopauze geen kinderen meer kunnen krijgen, waardoor ze meer tijd hebben om voor hun kleinkinderen te zorgen. Of het klopt, weet ik niet. Hè. Maar er is zeker geen... Dat is voor grootvaders eigenlijk nooit gezegd. Wij lopen daar wat bij, we geven die wat geld en we gaan mee naar de cinema. Maar grootmoeders, dat zie ik ook, dat zie ik ook bij de kleinkinderen. Hoe dat die omgaan met hun grootmoeders en met mij dan, dat is totaal iets anders. Die zien, ik ben appa Lawijt, ik maak altijd verhaal moppen. Maar als er echt iets is, dan voelde dat ze veel meer, of veel, veel sneller bij de grootmoeder gaan terecht.
Is dat zo?
Ja. Dat was in het begin wel een beetje confronterend. Allee, dat is nu wat sterk uitgedrukt, maar je voelt gewoon, ja, sorry, maar ik speel er maar de rol die ook altijd de vader heeft gespeeld. Dus de geïnteresseerde bystander, ik observeer het graag. Maar als het echt toe doet, en dat zie ik bij mijn eigen kinderen ook, ja, dan gaat de moeder nog altijd wel voor. En dus ja, waarom zou dat anders zijn met kleinkinderen? Hè? Dus dat is ook allemaal niet erg, hè? Maar het bevestigt wel een klein beetje toch wel de, de genetische component in hoe dat wij overleven als soort en dat er toch wel duidelijk twee rollen zijn. Het zal niet altijd zo zijn. Er zullen zeker opa's zijn of appa's zijn die een andere rol spelen, maar ik voel dat bij mezelf wel. Dat die potplant van mijn dochter, dat ben ik.
Je hebt nu voor het eerst in je leven een tattoo laten zetten naar aanleiding van het grootouderschap.
Ja.
Hoe kwam je daarbij?
Wij hebben hier, toen corona begon, hebben wij hier aan de draad, ik wijs er nu naar, maar dat kunnen de luisteraars niet zien, de scheiding tussen onze huizen, met vrienden elke zondagmiddag een fles schuimwijn of champagne gekraakt, omdat we elkaar toch niet mochten zien, en dat was aan de juiste afstand, en noem maar op. En uiteindelijk is dat nog iets dat nog altijd gebeurd zijn, minder dan ik zou willen, maar toch, alles verandert. Maar in dat groepje is ook de idee gekomen, zouden we geen tattoo laten zetten van de draad? Een draad, dat was dan het concept dat we hadden. En er zijn een aantal mensen die daar ook een tattoo voor hebben laten zetten. En ik heb toen ook een tatoeage laten zetten, maar dat was die voor de draad, omdat ik dat eigenlijk leuk vond. En dat is een Japans woord. En dat betekent eigenlijk grap. Ik vind het leven dikwijls een wrange, soms een goede grap, maar soms ook een wrange grap. En ik vond dat wel toepasselijk. En toen werd Juno geboren. En die had zo'n heel leuk embleempje op haar geboortekaart. En dan heb ik gezegd van, oké, dan krijgt Juno krijgt deze.
Ja.
En dan August is een zonnetje.
Ja.
En ja, hoe meer kleinkinderen dat ik ga hebben, hoe meer dat kan volstaan. En dat is, dat is een beetje de symboliek, denk ik, van dat je ze altijd bij je draagt. En meer is het niet, hè, pas op. Maar ik vind het wel leuk om te hebben. En mensen vragen, mensen vragen daarnaar. Maar dat is niet, moet ik zeggen, niet veel van mijn vrienden hebben tatoeages. Men vindt dat nog altijd zo een beetje raar.
Ja.
Het is daarom dat ik het dan ook doe.
Ja, want het is ondertussen toch wel heel erg ingeburgerd.
Maar niet voor oude mensen gelijk wij, Christine.
De
jongeren niet. Nog veel met mijn zoon. Mijn oudste zoon dan. Die heeft er heel veel. Maar zo, de mensen van mijn generatie, dat is echt, dan valt er wat wel een beetje op.
Je bent een trendsetter dus.
Ja, dat weet ik niet. Maar het is ook als je dood bent, dan kun je zeggen, dat was appa, want hij heeft mij een tattoo.
Ja.
Dat ze mij herkennen. Stel dat je in een accident terechtkomt, dan weet ik, je kunt ze herkennen aan je...
Maar aan je tanden ook, hè, man.
Ja, dat weet ik.
Ik sluit altijd af met goede raad. Dus,
Voor mij dan?
Nee.
Die ik moet geven?
Ja. Dus intussen ben jij een ervaren opa, appa.
Ja, ja.
Wat zou jij mij kunnen geven als goede raad? Ik ben een beginnende
oma. Ja, je zegt dat toch. Goh, goede raad.
Zo, waar moet je vooral op letten in de eerste plaats? Een goede relatie hebben met je kleinkind.
Daar zoveel mogelijk als kan mee bezig zijn. Zo. En dan komt er wel iets van, u niet opdringen, denk ik. Allee, dat is nogmaals, ik heb het al een paar keer gebruikt, mijn metafoor van er te zijn zonder u op te dringen. Dat is eigenlijk ook hoe dat ik mijn kinderen heb opgevoed. Zo van, ik ben niet echt een sturende mens, totaal niet, maar ik ben er wel. En ervoor zijn, ook in functie van kinderen van tegenwoordig. Enfin, wij vroeger ook natuurlijk, wij moesten ook werken. Ik heb met 4 kinderen... Mij zot gereden tussen crèches en opvangen, noem maar op. Maar wat dat interessant is voor je kinderen, is dat je een deel van hun problemen wegneemt door daar eens een keer naartoe te gaan. Als ze ziek zijn, want die kinderen, je weet wat dat is, hè, die zijn altijd ziek in de eerste jaren. Dus dat is een beetje de enige raad dat ik heb. Zo, vergeet niet dat je daar echt een hele mooie rol kunt spelen. En ik denk ook... ik weet nu niet of je ver van je kinderen woont, of je woont nog redelijk dichtbij, denk ik, bij je kleinzoon of dochter.
Kleinzoon.
Kleinzoon. Dus dat is al, ik woon redelijk ver. En voordat je het weet, wordt die afstand te groot. En als de berg die naar Mohammed komt, moet Mohammed naar de berg. En dat moet je echt wel doen. Je moet wel investeren. Maar die investering is eigenlijk heel dikwijls heel leuk. Komt dikwijls ook heel moe thuis, maar soms is dat ook fantastisch leuk. En dan gaan we iets eten en dan... Ja, allee, je krijgt ook wel heel veel terug. Dus dat is dan het laatste dat ik zeg van, het gaat zo snel, dat je niet moet zeggen, ik ga dat nog doen en je moet dat morgen doen. Want Juno is 4 en binnenkort, bij wijze van spreken, gaat hij naar het eerste studiejaar en heeft hij zoiets van, na komende jaren tussen 6 en zeg maar 16, dat die een oude lul echt een oude lul is, dan moet ze die niet meer hebben. Dus je moet eigenlijk op tijd instappen.
Ja, ja.
En dan het loslaten als het moet. Maar niet denken van, ik ga dat gewoon een keer doen. Dat je dat zegt, dat gebeurt niet. Dus neem je plek in. Forceer je daar binnen, Christine. Zelfs als ze het niet graag hebben. Ik kom dat doen.
In de volgende aflevering ga ik dieper in op eenzaamheid en de nadelige gevolgen daarvan. Heb je zelf nog een onderwerp in verband met gezond ouder worden waar je meer over zou willen vernemen? Geef een seintje op fitnaarde100@gmail.com.
Wil je meer tips over dit onderwerp? Volg dan de account van fitnaarde100 op Facebook en Instagram. Op de website vind je meer informatie.